Hartelijk welkom allemaal. Allemaal terug van vakantie, voor zover van toepassing. Zo te zien zijn de meesten in Nederland geweest. Ik zie geen... jij niet, maar... Vorig jaar zag je bruinere gezichten, maar... Ja? Oké. Okay. Ja goed, dat kan ook natuurlijk, dat je gewoon niet, dat je onder een parasol hebt gezeten. Dat... Ja. Ik wil het eens hebben over dit onderwerp, het evangelie van God. Een term die we vinden in de Romeinenbrief, meteen in het eerste vers. En ook nog een keertje verderop in Romeinen, dan staat het er iets anders, het evangelie van de God. En... Het zou op zich een hele studie zijn om al die termen eens na te zoeken. Het evangelie van de genade van God en het evangelie van het koninkrijk. Nou, er zijn er nogal wat. Maar deze vinden we dus in de Romeinenbrief, meteen in het eerste vers. En ik heb me de laatste weken nogal bezig gehouden met de Romeinenbrief. Of eigenlijk moet ik zeggen, de Romeinenbrief heeft mij de laatste weken nogal bezig gehouden. En dat heb ik dan altijd als ik vakantie heb, dan heb je natuurlijk heel veel tijd en dan is het ook makkelijk om je aandacht bij dat soort dingen te hebben. En dan heb ik altijd zo'n, meestal heb ik dan wel een bijbelstudieproject wat ik eens oppak in mijn vakantie. Nou, dat was dit jaar de Romeinenbrief. En ik ben er nog niet doorheen. Ik ben ongeveer in Romeinen 9. Dus ik heb nog een paar hoofdstukken te gaan. Maar ik heb ook nog even vakantie. Dus ik heb nog een week vakantie. Ja. Ja.
Morgen wordt het mooi weer.
Ja, maar wij leven sowieso in vrijheid. Dus in zekere zin hebben we altijd vakantie. We zijn niet gebonden. Daar gaat de Romeinenbrief trouwens ook over. Maar ik wil de eerste verse van Romeinen eens bespreken. En daarin zet Paulus eigenlijk uiteen wat hij... Nou ja, daar geeft hij eigenlijk een samenvatting over wat hij in de rest van de brief zeer uitgebreid gaat bespreken. En deze brief zet uiteen wat het evangelie is en... En ook de vele aspecten daarvan. Nou, daar komen we nogal op. Ik begin gewoon in vers 1. 1 vers 1 van de Romeinenbrief. En die vangt aan met de schrijver, Paulus. Altijd opmerkelijk hè, hoe dat in de Bijbel is. Want als wij een brief schrijven, want het is een brief, hè, de Romeinenbrief. Als wij een brief schrijven, zetten we de schrijver altijd onderaan. En de geadresseerde bovenaan, nou dat doet Paulus ook wel, hè? Dat gaan we ook nog zien, in vers 7 is dat, aan wie hij de brief schrijft. Maar ja, het belangrijkste van wie komt die brief, want een brief wordt gezonden en de ontvanger, ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar ik viel van de week nog wat bij me in de bus. Dan kijk ik toch eerst als eerste onderaan, van waar komt het vandaan, wie heeft het geschreven? Nou, dat is dus eigenlijk het belangrijkste van een brief en daarom staat het ook bovenaan. Paulus. Nou, alleen over die naam van Paulus en wat dat betekent dat hij de brief heeft geschreven. Ja, daar zouden we aan één ochtend al bij lange na niet genoeg aan hebben om dat uiteen te zetten. Want, ja... Ik zal een paar dingen noemen en daarmee ga ik er ook een beetje van uit. Als ik het kringetje rondkijk, denk ik dat dat ook wel terecht is. Ga ik er ook een beetje van uit dat veel van die dingen jullie bekend zijn. Maar Paulus is de apostel van de natiën. Zo noemt hij zich ook in deze brief. Wat is het? Romeinen 10 geloof ik. Ja, ik haal die hoofdstukken 19 en 11 altijd een beetje door elkaar. Maar dat... Dat heeft ook een reden, dat gaat over hetzelfde onderwerp. Maar de apostel van de natie noemt hij zichzelf. Nu wil ik het weten ook waar het is. 11, vers 13. Maar Paulus is de apostel van de natie. Een apostel is een afgevaardigde, ook daar kom ik zo wel op. En hij was afgevaardigd tot de natie met een boodschap voor de natie. En dat is opmerkelijk, want daarmee staat hij natuurlijk in contrast met de 12. Die afgevaardigd werden tot de verloren schapen of de stammen van het huis van Israël. En deze Paulus werd geroepen door Christus Jezus vanuit de hemel. Dat is ook nog eens een tegenstelling met de 12. Hè? De 12 werden geroepen in het land door Jezus die daar gewoon rondwandelde en ze tegenkwam. Nathanael zat onder een boom, geloof ik, en anderen waren aan het vissen. Maar hij liep daar gewoon langs en dan nam ze mee. En dat was hun roeping. En later werden zij door diezelfde Jezus werden zij ook uitgezonden, afgevaardigd. Maar Paulus werd later geroepen. Hij werd geroepen door de opgewekte Christus. Dus niet Jezus in het vlees, maar de opgewekte Christus, opgewekt in geest. En vanuit de hemel. Allemaal verschil. En ook nog eens in het buitenland. Hij was onderweg naar Damascus. En die 12 natuurlijk juist in het land. Nou, allemaal contrasten. Maar deze Paulus, die zich apostel van de natie noemt, was hij ook nog eens een Saulus. Dat is Paulus is een naam die hij later kreeg. En het is dus Paulus die eerst Saulus was. En ik heb hier Handelingen 13 vers 9 bij gezet. Omdat Handelingen 13 vers 9 de schriftplaats is waar het moment is in Handelingen waarin die naamsverwisseling ook daadwerkelijk plaatsvindt. Tot die tijd is Saulus Saulus. En vanaf dit moment, consequent, wordt hij Paulus genoemd. En Saulus is zijn Hebreeuwse naam. Het is eigenlijk, Saulus is wel de Griekse uitspreekvorm van de Hebreeuwse naam. Want de Hebreeuwse naam is natuurlijk Saul. Wordt ook tot hem gezegd, Saul, Saul, wat vervolg jij mij? En de link is er natuurlijk ook met die eerste koning van Israël, Saul, die heette ook zo. Nou, Saulus is Hebreeuws en van Paulus zegt men meestal dat is Latijn en dat betekent kleintje of kort gehouden, klein gehouden. Ja, dat werd hij ook wel. Maar die naam heeft ook in het Grieks ook een betekenis. Dus het is zowel Latijn als Grieks. En ik haal dat even aan. En ik wijs er nu alleen maar op, maar ook daar zouden we het uitgebreid over kunnen hebben. Heb ik overigens ook wel eens gedaan. Dus als je daar meer over wil weten, dan kun je dat op mijn website opzoeken. Maar ik heb er wel eens een studie over gegeven, over Handelingen 13, waar die naamsverwisseling plaatsvindt. En daar gaat het, ik roep het maar even in herinnering, want de meesten zullen die geschiedenis wel kennen. Daar is Paulus bij een heiden, Sergius. Paulus heet die man. Dat is dus de eerste Paulus in de Bijbel. Maar dat is een heiden, een Romein, Sergius Paulus. En die is samen met een Joodse tovenaar, Elimas. En die Sergius Paulus wendt zich tot Saulus. Dan nog Saulus wordt hij genoemd. En die is zeer geïnteresseerd in het woord. Die wil graag het woord horen. Lees je daar. Dus is een heiden, een Romein, die heet Paulus, Sergius Paulus, en die wil graag het woord horen. En dan is er een Jood, een tovenaar, dus iemand die de dingen door elkaar gooit, hè, dat is een tovenaar, die de dingen manipuleert. Er is een Jood, en die heet Elimas, en die wil dan die Sergius Paulus van het woord afkeren. Die wil die heiden die het woord van God hoort en die dat graag wil horen, die wil hij daarvan afhouden. En dan zegt Paulus, die vanaf dat moment Paulus genoemd wordt, hij spreekt een vloek uit over die Elimas, zou je kunnen zeggen. En hij zegt van, zal jij niet, hoe staat het er? Laat ik het gewoon even opzoeken. Het is ook het laatste wat ik gisteren opgezocht heb, zo te zien. Dus dan zegt Paulus tegen hem. Hè? Ja, dan is hij nog Saulus. Hoewel. En hier staat het dan. Nou, laat ik het gelijk maar vanaf dit vers. En Saulus, die ook Paulus heet. En vanaf dat moment is hij Paulus. Consequent. Wordt vervuld van Heilige Geest. Hij kijkt aandachtig naar hem. En hij zegt, hij zei. O zoon van de diabolos. Duivel wordt dat dan meestal vertaald. Maar de verdachtmaker die alles door elkaar gooit. Vol van alle bedrog en alle schurkachtigheid. Vijand van alle rechtvaardigheid. Zal jij niet ophouden de rechte wegen van de Heer om te buigen. En nu neem waar, de hand van de Heer is op jou en jij zal blind zijn. En de zon niet bekijken, de zon niet zien, tot op een bestemde tijd. Nou, een ogenblik valt een waas op hem, een duisternis, en hij gaat rond en hij zoekt om mensen om hem bij de hand te leiden. En dan lees je nog dat die proconsul, die stadhouder, dat hij ziet wat er gebeurt en hij gelooft. Dus de Jood wordt verblind en de heiden gelooft. En dat is precies de, ja, niet alleen de boodschap van Paulus, maar ook waar Paulus gewoon helemaal voor staat. In zijn naam, in zijn bediening, in zijn apostelschap en in zijn naam. Ik haalde dat even aan omdat het woord Paulos in het Grieks, dat eerste deel van het woord, die stam, heeft alles met stopzetten of ophouden of pauzeren te maken. Want dit woord, jij zal ophouden, daar herkennen we ook ons woord pauze in. En dat is van dezelfde stam. Dus tegen die Jood wordt, ja, die Jood, die ongelovige Jood, die ook nog eens die heiden van het geloof af wil keren, daar wordt tegen gezegd, jij wordt gepauzeerd. Jij zal de zon, het licht, natuurlijk een beeld van Christus en van het woord van God, en voor een tijd niet zien, een bestemde tijd. En hij is blind en die heiden komt tot geloof. Dus het is een plaatje, laat ik maar teruggaan voordat ik hier nog meer over wil gaan vertellen. Maar het is een plaatje van onze tegenwoordige tijd, waarin het volk, het Joodse volk, verblind is. Daag me niet uit om daar schriftplaatsen voor aan te halen, want dat vind je al geprofiteerd door de profeten, Jesaja.
Aan alle gerechtigheid zijn ze ook elders, toch?
Ook, ja. En Paulus haalt dit ook aan in die hoofdstukken Romeinen 9, 10 en 11, waarin hij juist op die verblindheid van Israël ingaat. Maar die Elimas staat model voor het Joodse volk dat in deze tijd verblind is. Redding gaat naar de natie, dat is ook Handelingen, 28 vers 28. Redding gaat naar de natie en ja, die zullen horen, staat er dan ook nog achter in Handelingen 28 vers 28. Nou, daar is die Elimas, die Joodse tovenaar, die verblind wordt, een type van, een beeld van, een uitbeelding van. En die Sergius Paulus, die Romein, die wel gelooft en die het woord van God wil horen. Ja, dat is een uitbeelding van de natie die in deze tijd het woord wel horen. Dus dat zit allemaal al in die naam Paulus. Hè? Die Jood wordt stopgezet, gepauzeerd. Jij zal ophouden. En dat is dus Paulus, zijn nieuwe naam, vanaf dat moment dat je die geschiedenis vindt in Handelingen, die dat ook illustreert. Die de bediening van Paulus eigenlijk illustreert in zo'n geschiedenis. Nou, daar valt nog veel meer over te vertellen en daar gaan we ook nog wel wat meer over vertellen, want ik lees gewoon verder. Hij is een slaaf van Christus Jezus. Zegt hij op meerdere plaatsen. En hij zegt ook dat wij dat zijn. Hè, en dat ja, wij hebben zo'n negatieve associatie bij dat woord slaaf. Maar de manier waarop Paulus het gebruikt is altijd positief. En ik zou ook, kijk, je kunt verhalen uit de geschiedenis aanhalen waarin de slavernij, waar misbruik werd gemaakt van slaven, maar er waren ook slaven die een heel goed leven hadden. Een slaaf is een lijfeigene. Je bent iemands eigendom. Dat betekent dat je al heel wat verantwoordelijkheden kwijt bent. Je hebt maar één verantwoordelijkheid, dat is je heer dienen. En voor de rest, Al het andere, daar zorgt hij hiervoor. Ik zie jou lachen. Jij denkt, nou, dat klinkt als een mooi leven. Dat, Kijk, en wij zijn slaven van Christus Jezus. Hij zorgt voor ons. En hij is Heer van heel deze schepping. En hij zorgt voor ons. Hij weet precies wat we nodig hebben. En hij geeft ons ook alles wat we nodig hebben. Dus ja, dat idee dat hij onze Heer is, dat wij zijn eigendom zijn, dat we slaaf van hem zijn. Nou, dat is natuurlijk een hele rustgevende gedachte. Dus hij zorgt voor ons. We behoren hem toe. Een geroepen afgevaardigde, staat er dan. Eigenlijk staat er slaaf van Christus Jezus. Geroepen, comma, afgevaardigde. Het zijn twee verschillende dingen, natuurlijk in dezelfde gebeurtenis. Handelingen 9 is dat, daar vinden we de roeping van Paulus. Hij werd geroepen door Christus Jezus vanuit de hemel op de weg naar Damascus. In het buitenland, door de opgewekte Christus, nou, enzovoort. Hij werd dus geroepen, maar hij werd ook afgevaardigd, gezonden. En dit is het Griekse woord afgevaardigde, apostolos. Dus in de Statenvertaling staat gewoon een geroepen apostel. Maar dat is dus wat een apostel is, letterlijk een afgevaardigde. Dat apo, dat is vanaf en dat stolos is geloof ik, heeft met stellen of afvaardigen te maken. Een geroepen afgevaardigde. Ja, Christus is, dat heb ik zojuist al zo ongeveer gezegd, de titel die God hem gaf. Hè? Christus Jezus, die benaming Christus Jezus, dat is die Paulus meestal gebruikt. Hij zegt ook wel eens Jezus Christus, maar ik meen een keer of 100 Christus Jezus. En dat vind je overigens niet bij de andere apostelen. Maar het is de titel van de opgewekte, de titel die God hem gaf in zijn opstanding vooraan. En de naam die hij kreeg als mens, van zijn ouders, maar ook van Gods wegen hoor, die staat achteraan. Het staat ook weer, het illustreert ook weer hoe Paulus hem kende. Niet de Jezus naar het vlees, maar de opgewekte Christus. Daar was hij door geroepen. Hij was afgezonderd tot het goede bericht van God. Nou, hier vind je dus die term, het evangelie van God. Want het evangelie, euagelion. Evangelie is gewoon een vernederlands Grieks woord. En dat is gewoon het Griekse woord evangelie en ui of eu. Ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Dat is goed. En agelion is een boodschap of een bericht. Dus een goed bericht. Paulus was afgevaardigd. Nou, waartoe dan? Nou, tot het goede bericht van God. Tot het evangelie van God. Nou, over dat evangelie van God. Daar zegt hij straks nog wat over, maar er komt eerst nog een ander vers. Over dat evangelie van God, daarover gaat deze brief. En hij zet het helemaal uiteen. Over rechtvaardiging en de rechtvaardigheid van God. En hoe zit het dan met hoe zit het dan met de beloften aan Israël? Hè, Romeinen 19 en 11 met name. Want hoe kan het dat redding naar de natie is gegaan? Maar hoe zit het dan met Israël? Nou, ze zijn voor een bestemde tijd verblind. En ja, in de toekomst zal God die draad weer oppakken. Nou, dat vind je allemaal in de Romeinenbrief. Maar ook dit is het evangelie van God. En elders noemt Paulus hem ook in deze, zegt hij ook in deze brief, voor mij is dat Romeinen 15 of 16, het evangelie van de God. En God is de theos, de beschikker, de plaatser. Hij die alles plaatst en een plek geeft. Nou, ook daar vinden we bijvoorbeeld in Romeinen 9 voorbeelden van. Hoe God, dat wordt Gods verkiezend voornemen genoemd. Hoe God uitkiest. En daar worden voorbeelden genoemd zoals bijvoorbeeld Mozes met de farao. En over Mozes ontfermde hij zich en farao die werd verhard. Maar allemaal past dat in Gods plan. Hij heeft daar allemaal een bedoeling mee, want hij is God en hij beschikt alle dingen. Hij gaat dus niets buiten hem om. En deze brief gaat dus over ja, die boodschap. Het evangelie van God. Ik heb ooit wel eens, zo een tijd geleden, de Galatenbrief besproken. En nou ja, ik heb nu zo voor de voet weg wat dingen genoemd over die roeping van Paulus. Maar als je daar nu eens wil, ja, als je nou zo wat een compact gedeelte wil hebben waar Paulus veel vertelt over die roeping van hem, dan moet je in Galaten 1 zijn. En hij zegt daar ook dat hij afgezonderd is. En dat hij al van zijn moeders, vanaf de moederschoot, afgezonderd was. In Galaten 1 vers 15. Ik duik even richting stekken, want ik zie dat ik iets vergeten ben. Anders staan we straks op zwart. Maar in Galaten 1 zegt Paulus, in Galaten 1 vers 15, maar toen God, die mij vanuit de buikholte, vanuit de buik van mijn moeders buik gewoon, afzondert en mij door zijn genade roept. Hè, dat was ook niet Paulus zijn eigen verdienste of zijn eigen keuze. Nee, God riep hem. Hè, een geroepen afgevaren. Maar toen God die mij vanaf moeders buik afzondert en mij door zijn genade roept, er een welbehagen in had zijn zoon in mij te onthullen. Ik lees even verder. Opdat ik het evangelie van hem onder de natie zou brengen, ging ik niet onmiddellijk te raden met vlees en bloed. Nou, wat Paulus hier zegt, is dat God hem al vanaf moedersbuik aan afgezonderd heeft. Dus die hele weg die Paulus ging, en daar weten we best wel wat van natuurlijk. In het begin van Handelingen was hij, op het moment van zijn roeping was hij onderweg om de volgers van de weg, zoals dat in Handelingen heet, te vervolgen en gevangen te nemen en in de gevangenis te gooien. Dus hij was, Saul, Saul, wat vervolg jij mij? Hij was de volgers van die Christus die hem later riep, was hij aan het in ieder geval gevangen nemen, uitroeien en in ieder geval terroriseren. Dus dat was, en toch staat hier, God heeft hem vanaf de buik van zijn moeder afgezonderd. Hij moest dus die weg gaan om van een Saulus een Paulus te kunnen worden. Want ja, hij is een demonstratiemodel ook van Gods genade. Dat vinden we hier ook. Hè? Door zijn genade geroepen. En hij werd, 1 Timotheus 1 is dat, meen ik, hij werd overweldigd door Gods genade. Hij was door God vanaf de buik van zijn moeder afgezonderd en door zijn genade geroepen. En op het moment dat God er een welbehagen in had zijn zoon in mij te onthullen, opdat ik het, daar kom ik zo nog even op terug, opdat ik het evangelie, het goede bericht van hem onder de natiën zou brengen. Dat was dus zijn afvaardiging. Het evangelie van hem onder de natiën zou hij brengen. En dan zegt hij ook nog erbij trouwens, ik ging niet onmiddellijk te raden met vlees en bloed. En dan in de volgende verse zegt hij, ik ben niet eerst naar Jeruzalem gegaan, maar ik ben naar Arabië gegaan. En hij is daar zelf, Christus Jezus is daar zelf aan hem verschenen. Meerdere keren is de Heer aan hem verschenen, dat lees je ook in Handelingen. En hij zegt, ik ben pas na zoveel jaren naar Jeruzalem gegaan. En toen ben ik maar heel even geweest. En daar ben ik geweest om Petrus mijn verhaal te vertellen. En niet om naar, hij kreeg dus geen update van Petrus. Het was niet Petrus die hem even bijpraatte. Maar het was Paulus die Petrus bijpraatte. Zij ging niet te raden met vlees en bloed. Dat lees je allemaal in Galaten 1. En dan zegt hij ook nog, ik heb daar verder niemand gezien. Alleen, geloof ik, vermeldt hij Jacobus, de broer van de Heer. En dan zegt hij, daarna ben ik pas na 14 jaar weer opgetrokken naar Jeruzalem. Dus hij zet daar echt uiteen dat zijn bediening helemaal los stond van die van de 12. Hij was apostel van de natie en zijn afvaardiging was het evangelie onder de natie te brengen. In Galaten 2 is het dan ook dat Jacobus, Petrus en Johannes hem, Paulus en Barnabas de rechterhand geven en ze komen daar tot overeenstemming. En de overeenstemming is, zij zouden tot de besnijdenis gaan en wij, Barnabas en Paulus, tot de natie. Met het evangelie van de besnijdenis en het evangelie van de vooruit. Dus dat is, ik ga nu wat snel natuurlijk, maar veronderstel het ook een beetje bekend. En anders heb je wat te doen van de week. Maar dat Galaten 1, daar zet Paulus deze dingen echt scherp uiteen. Ook het evangelie, dat het niet naar de mens is. Ik wil nu niet Galaten 1 ook nog eens gaan bespreken. Paulus was afgezonden tot het evangelie van God. En nu komt er een tussenzin, want hij gaat vertellen wat het evangelie van God is. Heel kort en krachtig. Maar nu komt een tussenzin, dat evangelie dat hij tevoren belooft door zijn profeten in de heilige schriften. Dus dat evangelie, dat was tevoren beloofd in de heilige schriften. Ja, in welke heilige schriften? Ja, in welke niet zou ik dan zeggen. Want ik zou naar Genesis kunnen gaan, waar Abram een profeet genoemd wordt. In Deuteronomium wordt gezegd, ik zal jullie een profeet als Mozes verwekken, zegt Yahweh, tot zijn volk. Dus een profeet als Mozes, hè, wijzend op Christus. Ik zou we kunnen Jesaja, Jeremia, dat zijn dan de grote profeten, maar ook de kleine profeten. David wordt een profeet genoemd door Petrus in Handelingen 2, dus de psalmen zijn ook profetisch. Nou, de hele schrift is profetisch. En Jezus zegt dan ook zelf tegen de Emmausgangers in Lucas 24, daar krijgen de Emmausgangers Bijbelstudie van de Heer zelf. En dan staat er, en hij begint bij Mozes en bij al de profeten. En hij legt hen uit de dingen die mijn stem is 3 weken, heeft hij rust gehad. Het
was wel zo'n mooie trilling, weet je wel.
Het enige wat ik heb geroepen is, Jens van hem gaan eten. Zoiets. Maar hij begint bij Mozes en bij al de profeten. En hij legt hen uit de dingen die in al de schriften op hem betrekking hebben. Dat moet een. Daar was ik graag bij geweest. Maar de hele schrift is profetisch, want het is woord van God. Hè? Het spreekt van hem. Al die, niet alleen maar gewoon rechtstreekse profetieën die we kennen, maar ook al die Mozes als type van Christus, of Jozua, Simson, Jefta, David, noem ze allemaal maar op. De hele schrift wijst vooruit naar hem. Dus het is tevoren beloofd door zijn profeten in de heilige schriften. Aangaande zijn zoon. Dit woord aangaande, dat kennen we ook nog. Dat is peri, van een periscoop. Dus eigenlijk heeft het met rondom te maken. Omtrent, zouden wij het wellicht zeggen. Maar het is omtrent zijn zoon. Dus de zin is, zonder de tussenzin, dat Paulus een slaaf van Christus Jezus was, een geroepen afgevaardigde, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God aangaande zijn zoon. Dat is het, dus het evangelie van, wat is het evangelie van God? Nou, dat is het goede bericht van God over zijn zoon, omtrent aangaande zijn zoon. Dat is het evangelie in de notendop. Wil je weten wat het evangelie is, ja, dan moet je dus weten wie die zoon is. Maar het evangelie is dus geen filosofie of zelfs geen dogma, geen leerstelling, maar het gaat om een persoon. En dat het evangelie van de zoon, het evangelie van God aangaande zijn zoon. Dat betekent ook dat hij alles wat God belooft en alles wat in deze brief besproken wordt, maar ja, natuurlijk ook in andere brieven, alles wat Paulus naar voren brengt, dat gaat over zijn zoon. En een zoon, ja, ook zo'n Bijbels begrip waar heel veel over te zeggen is, maar een zoon is een lotbezitter, een erfgenaam. God gaat deze hele schepping, heeft hij gegeven, geeft hij aan de zoon. Hij is de bezitter, de lotbezitter of de erfgenaam voor mijn part van heel de schepping. Maar ja, dat zien we nu nog niet, maar dat is weer de Hebreeënbrief. Nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Alle dingen, maar er is niets uitgezonderd, staat daar, dat hem niet onderworpen is. Maar nu zien wij dat nog niet. Maar wij, met geestelijke ogen, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar ja, dat goede bericht van God, van zijn zoon, is natuurlijk ook dat hij deze hele schepping aan zijn zoon gaat onderschikken. Ja, en maar dat is weer Romeinen 8. Ja, ik heb zoveel dingen in mijn hoofd, zoveel dingen in mijn hoofd over die Romeinenbrief. Maar ook dat ik denk van ja, daar moeten we het ook eens over hebben. Maar in Romeinen 8 gaat het ook over het lijden van de schepping. En dat, en dat, daar gaat het erover dat deze hele schepping aan hem onderworpen gaat worden. En daar gaat het niet alleen over de zoon, maar ook dat gezelschap dat bij hem hoort. Die worden daar de zonen Gods genoemd. En wanneer wij in die positie komen dat dat geopenbaard gaat worden, dan zullen wij, dat zegt Romeinen 8, geopenbaard worden, onthuld worden als de zonen Gods. Wij zijn, dat is ook Romeinen 8, wij zijn kinderen van God. En dus zijn wij ook, 8 vers 17, ook zijn wij ook erfgenamen, lotbezitters. Samen lotbezitters van Christus. Dus er staat, als wij kinderen zijn, dan zijn we ook lotbezitters, erfgenamen. En als wij erfgenamen zijn, dan zijn we ook samen erfgenamen of mede-erfgenamen of samen lotbezitters met Christus. Hij is de Zoon van God en wij zullen met hem geopenbaard, onthuld worden, ook als zonen Gods. En dan staat er in, dat is weer Romeinen 8 vers 29, dan staat er dat wij aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig zullen zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Dat is even de Statenvertaling wat ik nu citeer. Op andere plek, dus ook Hebreeën geloof ik, staat dat hij te midden van een grote gemeente zal ik u lofzingen. Dat gaat allemaal over dat moment dat wij met hem in heerlijkheid geopenbaard zullen worden. En dat is wat je in Romeinen 8 ziet. Dat zal zijn bij de verlossing van ons lichaam, staat er in Romeinen 8. Dus het moment waarop ons lichaam van de vergankelijkheid verlost zal worden en dus onvergankelijk zal worden, heerlijkheid en eer aandoen, dan zullen wij gesteld worden tot zonen Gods. Tot zonen van God. Met natuurlijk met hem als hoofd. En dat is ook het evangelie aangaande zijn zoon. Het evangelie van zijn zoon. Het evangelie van God omtrent zijn zoon. Het is één zinnetje. Het goede bericht van God omtrent zijn zoon. Ja, dan kun je natuurlijk zeggen van ja, hij is voor ons gekruisigd en gestorven en begraven en opgewekt. Ja, zeker, maar dat gaat nog veel verder. Wij delen in die positie van de zoon. Dan gaat het hier nog niet helemaal over, maar Paulus vat het hier gewoon samen, wat hij later in de brief helemaal uiteen gaat zetten. Nou, ik sla Romeinen 8 snel terug, want ik zie daar nog veel meer staan. Want dat is zo'n geweldig hoofdstuk. Meer dan overwinnaars. Hè? Ja, natuurlijk begint het al in Genesis, want daar begint het. Ook, maar het begint met Adam. En in Romeinen 5 gaat Paulus spreken over Adam. En daar staat gewoon ook letterlijk: Adam is een type van degene die komen zou. Dus Adam is een uitbeelding, een model van hem die zou komen. En hoe dat dan allemaal zit, ja, dat legt Paulus in Romeinen 5 uit. Die pericoop vanaf vers 12 tot, nou ja, enzovoorts. Hoe Adam dan een type is van de komende. En in 1 Korinthe 15 natuurlijk ook zeer uitgebreid. Nou, ik ga het nu niet over Romeinen 5 hebben, we gaan echt verder lezen. Die voortkomt uit het zaad van David naar het vlees. Ja, dit was wat de beloof was natuurlijk in die profeten. Want hoe stond het er ook alweer? Dat hij tevoren beloofd door zijn profeten in de heilige schriften. Nou, die voortkomt uit het zaad van David naar het vlees. Want dat vind je natuurlijk heel sterk in de oud-testamentische profetieën, profeten zoals wij dat zouden noemen. Hij zou voortkomen uit het zaad van David. He, gewoon uit een afstammeling, een nakomeling van David. Maar het vlees. He, dus zo wordt hij natuurlijk ook genoemd, de zoon van David. Matthäus 1 vers 1. Denk ik dat 1 vers 1 is. Daar wordt zijn stamboom uiteen gezet. Wordt volgens mij gezegd, zoon van Abraham, zoon van David. Hij werd verwekt door God in een vrouw, Maria. Naar het vlees dus. Hè? Want Maria was naar het vlees. Ik heb dat er even bij gehaald. Dat is ook mooi hoe dat er staat. De boodschapper antwoordde, dat is dus Gabriel, de engel, hè, de engel, angelos, boodschapper. De boodschapper antwoordde en hij zei tegen haar, Heilige Geest zal over jou komen. En de macht van de Hoogste, de Allerhoogste, zal jou overschaduwen. Daarom zal ook het Heilige dat verwekt wordt, Zoon van God genoemd worden. Dus hier wordt beloofd, je zal een zoon krijgen, de onvruchtbare Maria. En er wordt gezegd, er zal geest, Heilige Geest over jou komen en de macht van de Allerhoogste zal jou overschaduwen. Ja, en zo werd zij zwanger van een zoon. En daarom zal ook het Heilige dat verwekt, in jou verwekt wordt, de Zoon van God genoemd worden. En er staat er nog achter, je zult zijn naam noemen Jezus. Maar dat is dus... Ja, hier vind je het in één vers, hoe hij naar de geest verwekt werd, in zekere zin. Maar dat gaat nog verder, want ook in zijn opstanding is dat natuurlijk het geval. Maar daar kom ik zo op. De geest kwam over Maria en zij werd de macht van de Allerhoogste overschaduwde haar. En zo werd zij zwanger. En zo werd naar het vlees Jezus, de zoon van David, verwekt. Nou, terug naar Romeinen 1. Even dit nog even meelezen. Hij komt dus, die voortkomt uit het zaad van David naar het vlees. En dan staat er, die bepaald wordt zoon van God in kracht. Of die bepaald wordt zoon van God te zijn in kracht. Dat is natuurlijk het idee. En dan staat er, die bepaald wordt, de Statenvertaling wilde ik zeggen, die heeft zoiets als, die krachtelijk bewezen is. Andere vertalingen hebben weer die gesteld is. Dit woord, horistentos in het Grieks, wordt vaak vertaald met stellen of aangesteld, bepaald, aangewezen, besloten, vaststaan. Dan weten we een beetje wat het idee is. Maar hij is dus gesteld of bepaald zoon van God te zijn. In kracht verklaard. Wat heb jij voor vertaling? MBG zeker. Ja, een eigen vertaling.
Ja, MBG. Maar je hebt daar ook verschillende versies van.
Ja, is dat zo?
Ja. Dit is die andere.
Oké. Okay. Ja, dat is de Statenvertaling. Maar hij is dus bepaald of gesteld zoon van God te zijn in kracht naar geest van heiligheid. Dus die kracht waarmee hij ook bepaald wordt zoon van God te zijn. Hè, en, die bepaald wordt zoon van God te zijn in kracht. Ja, dat is de kracht van de geest. Want het is in overeenstemming met geest van heiligheid. Of heilige geest, zoals dat in Lucas 1 dan wordt gezegd. Maar je vindt hier dus twee dingen hè, in deze verse. In het vorige vers. Dat hij naar het vlees uit het zaad van David was. En hier naar de geest van heiligheid. Nou ja, enzovoorts. Dus ze komen op. Maar het is geest tegenover vlees. Dus er worden twee dingen naar voren gebracht. Die voortkomt uit het zaad van David naar het vlees. En die bepaald wordt zoon van God te zijn in kracht naar geest van heiligheid. En ik zei net, bij zijn geboorte, zijn geboorte is ook tot stand gebracht door de geest. Hè? De heilige geest van God overschaduwde Maria. Maar daar gaat het hier niet over. Want het gaat hier over zijn opstanding. Want als we verder lezen. Uit opstanding van doden. Jezus Christus onze Heer. Nou, dan moeten we ook nog hier nauwkeurig lezen. Want er staat niet dat hij bepaald wordt zoon van God te zijn in kracht naar geest van heiligheid uit opstanding uit de dood. Of uit zijn opstanding uit de dood. Er staat echt uit opstanding van doden. Dus dat woord doden is een meervoud. Hij is bepaald zoon van God te zijn in kracht naar geest van heiligheid. Uit opstanding van doden. Hoe werd bewezen, bepaald, gesteld, dat verklaart voor mijn part, dat hij zoon van God was? Nou, uit opstanding van doden. En dat is natuurlijk ook zijn eigen opstanding. Maar niet alleen zijn eigen opstanding. Wat hij ook deed, was doden opwekken. Hij had dus macht over de dood. Ik zeg het expres zo, want dat in Hebreeën 2 wordt van Satan verteld dat hij de macht van de dood heeft. Hij heeft de macht om te doden. In de NBG staat daar volgens mij wel macht over de dood. Dat is echt een fout. Dat is echt een foute vertaling in Hebreeën 2, de laatste verse. Nee, Hebreeën 1 is dat, meen ik. Nou, dan moet ik het... in de Statenvertaling, Hebreeën 2 vers 14 is dat. Degene die het geweld, de macht, geweld des doods staat in de Statenvertaling, dus daar staat het wel goed. De macht, het geweld van de dood had, dat is de duivel. Maar in de NBG staat daar volgens mij de macht over de dood. Maar Satan heeft geen macht over de dood, hij heeft alleen macht van de dood, namelijk om te doden. Maar Jezus had ook als mens al macht over de dood. Hij kon namelijk doden weer tot leven wekken. En dat zit hier ook in, want er staat een meervoud. Uit opstanding van doden. Dus in zijn wandel hier op aarde, hij was niet alleen geboren door, hoe zeg je dat?
Interactie,
dat is een goed woord. Interactie van de geest. Hè, want de geest had Maria overschaduwd. En daarom zou dat wat in haar groeide. Hoe staat het precies? Daarom zou dat wat in haar groeide. En uit haar voortkwam zoon van God genoemd worden. Maar hier staat dat hij bepaald wordt zoon van God te zijn in kracht naar de geest. Naar geest van heiligheid. Uit opstanding van doden. En natuurlijk werd hij door Gods geest opgewekt. Maar ook in zijn wandel hier op aarde. Bewees hij zoon van God te zijn door doden op te wekken. Dus hij had de macht over de dood. Of moet ik zeggen, God bewees dat hij de zoon van God was. Door zijn zoon de macht over de dood te geven. Zodat hij doden kon opwekken. Nou ja, ik heb ze erbij gezet. Lazarus, het dochtertje. Want zo moet je dat dan zeggen van Jairus. De jongeling van Nain. Dus daarmee bewees hij zoon van God te zijn. En dat hij die kracht, die macht had. Jezus Christus, onze Heer. Ook weer, hè, want wij zijn slaven van hem. En dus, hij is in zo'n woordje Heer. Onze Heer Jezus Christus, of Christus Jezus. Hij is onze Heer, wij zijn zijn eigendom. Slaven van Christus Jezus. Door wie wij genade en afvaardiging in ontvangst namen. Ja, hier ook weer dat woord afvaardiging is apostolen. Dat is dus, dat wordt dan in de gangbare vertalingen vertaald met apostelschap. Door wie wij genade en apostelschap in ontvangst namen. Nou, dat heb ik dus net ook al legdaar gelaten. 1 vers 15 en 16 naast. Hè, afgezonderd tot het evangelie. Hoe stond het er ook weer? God had dan vanaf zijn moedersbuik afgezonderd en in genade geroepen enzovoorts. Tot gehoorzaamheid van geloof. Dus wat was Paulus zijn afvaardiging, zijn apostelschap, de genade die hij ontving, dat hij afgevaardigd werd tot de natiën, en wat, waartoe werd hij afgevaardigd? Nou, tot gehoorzaamheid van geloof onder alle natiën, ten behoeve van zijn naam. En in deze brief, dat zet Paulus ook uiteen, dat geloof in deze brief staat tegenover werken. Ja, of ongeloof, maar dat is niet per se iets anders natuurlijk. Maar gehoorzaamheid is gehoor geven aan. Wij hebben misschien met onze Calvinistische opvoeding bij het woord gehoorzaamheid, dan denken we al snel aan wet. Oh ja, dan moeten we tenminste dat ik hoop dat we dat al een eind kwijt zijn, maar... Maar dat is vaak wel de klank die daaraan wordt gegeven. Maar gehoorzaamheid van geloof is gewoon dat je gehoor geeft aan. Dat is de betekenis van gehoorzaamheid. Gehoor geven aan. En het is gehoorzaamheid van geloof. Dus niet gehoorzaamheid aan van werken of gehoorzaamheid aan de wet. Om het zo te zeggen. En ja, dan zou ik weer naar Romeinen 4 bijvoorbeeld moeten gaan, waar Abraham als voorbeeld wordt genomen. Die, want deze brief gaat er ook over dat Paulus had een groot, in die gemeente, die Ecclesia van Rome, daar waren nogal wat van oorsprong Joodse mensen. Dus de... Ja, hoe het dan zat met de wet, dat wordt ook uitgebreid uiteengezet in deze brief. Maar Paulus gebruikt dus, hij gebruikt in Romeinen 4 Abraham als voorbeeld voor degene die leefde uit geloof en uit belofte. Abraham leefde ver voor de wet en hij leefde niet onder de wet. Heeft hij nooit gedaan ook. Want die wet kwam pas honderden jaren later. En Paulus gebruikt Abraham dus als voorbeeld voor een leven uit geloof. Maar ook dat God geloof rekent tot de rechtvaardigheid. Nou, tot gehoorzaamheid van geloof van het evangelie van God van zijn zoon. Onder alle natieën ten behoeve van zijn naam. Ook hier weer, hè, Paulus was de apostel van de natie. En dat is wel mooi, die term gehoorzaamheid van geloof, daar begint de brief mee en daar eindigt hij mee. En in het tussenliggende gedeelte, zeg maar, de 16 hoofdstukken van de Romeinenbrief, zet Paulus die dingen uiteen. En ook geloof is ook, dus ook een onderwerp in deze brief. Romeinen 10. Nou ja. Romeinen 16. Aan hem nu. Aan hem die bij macht is jullie standvastig te maken. En dan komt er een hele lange tussenzin. In overeenstemming. Ik heb hem tussen haakjes gezet. In overeenstemming met mijn goed bericht. Hier noemt hij het weer mijn evangelie. Omdat het een boodschap was die hem specifiek was toebetrouwd. En de proclamatie van Christus Jezus, hier ook weer, Christus Jezus, En dat was ook weer in overeenstemming met de onthulling, de openbaring van een geheim, een verborgenheid. Dus de boodschap van Paulus, dat vind je allemaal hier in dit ene zinnetje. En natuurlijk veel verder uitgewerkt in met name zijn gevangenisbrieven. Maar wat Paulus bekend maakte, dat Israël verblind zou worden. En dat God een volk zou roepen uit de natiën, buiten Israël om, niet door Israël, maar vanwege juist de terzijdestelling en de verblinding van Israël, dat was tot dan toe verborgen gebleven, geheim. En als God die draad, die Elimas werd voor een tijd verblind, een bestemde tijd, die zou dus weer laten zien. En Israël zal ook weer zien, en dan gaat God via Israël ook de volkeren zegenen. Israël zal een priesterlijk koninkrijk zijn. En alle volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem, naar de tempel dan in de 1000 jaar. Nou, nu zeg ik even heel snel wat dingen, maar dat is toekomst. Maar in die tussentijd is Israël verblind. En juist vanwege die verblinding en buiten van Israël en buiten Israël om, verzamelt God zich een volk uit alle naties voor zijn naam. En dat is altijd, totdat Paulus het bekend maakte, verborgen, geheim gebleven. En het geheim is dat degenen, zeg ik het heel kort, dat degenen die God nu roept, delen in de positie van de Zoon. Wat ik net al even aanhaalde uit Romeinen 8. Zij zullen aangesteld worden tot zonen Gods. En als ik het heel kort zeg, dan zijn wij in Christus. Of Romeinen 6 is dat, één plant met hem geworden, samen geplant met hem. Eén in hem gedoopt, ook Romeinen 6. Wij delen in zijn positie. Nu, dus allemaal verborgen, niks van te zien. Maar straks, bij de verlossing van ons lichaam, wanneer we aangesteld worden als zonen Gods, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is weer Colossense. Maar dat is allemaal verborgen gebleven tot Paulus het bekend mocht maken. Paulus zegt, in overeenstemming met mijn evangelie, mijn goed bericht en de proclamatie van Christus Jezus, in overeenstemming met de onthulling van een geheim, waarover hij nauwelijks iets in deze brief bekend maakt, doet dat veel uitgebreider in andere brieven, daarom zegt hij het ook aan het einde van deze brief, denk ik, met het idee van, ja luister, ik heb nog veel meer te vertellen, maar dat komt nog. Hier staat het dus gewoon, dat in Ionische tijden verzwegen is. Dus dat was in al die voorgaande tijden verzwegen. Verborgen. Er lag een bedekking overheen. En nu de bedekking eraf is genomen, ja, is het een kwestie van spitten en graven en dan vind je het. Maar dat nu openbaar gemaakt wordt. En op uitdrukkelijk bevel van de Ionische God, door profetische geschriften, die van Paulus dus, want ook dat zijn profetische geschriften, en op uitdrukkelijk bevel van de Ionische God, door profetische geschriften, tot gehoorzaamheid van geloof, tot al de natieën bekendgemaakt wordt. Dus hier vind je, ja, ook weer die term tot gehoorzaamheid van geloof. Maar dit zou dus geproclameerd worden, bekendgemaakt worden onder de natie, dat wat al die tijd verzwegen is, geheim was. En Christus Jezus, maar ja, wij weten dus ook door de brieven van Paulus dat onze positie, dat ook onderdeel is van dat evangelie, van dat goede bericht, van die verborgenheid, van dat geheim. En dat zou tot gehoorzaamheid van geloof, dat de tot alle natie bekendgemaakt worden, zodat de onder de natie daar gehoor aangegeven zou worden en dat geloofd zou worden. Aan hem, de enige wijze God, zij door Christus Jezus de heerlijkheid. Dat is weer de hoofdzin. Nou, daar laat ik het maar even bij voor wat betreft deze vers in Romeinen 16. Oh ja, tot in de aionen van de aionen. Amen. Ja, Dat is altijd zo'n... wij denken van, nou, dat is zo'n mooie afsluiter. Klinkt tot in eeuwigheid, staat er dan in de gangbare vertalingen. Dat is dan de afsluiter, amen erachteraan en klaar. Maar die staat wel iets, hè. Dus Christus Jezus, aan hem, zei dat of gewoon is, aan hem de enige wijze God is, door Christus Jezus, de heerlijkheid. Hij gaat ook zijn heerlijkheid betonen door Christus Jezus. Dat is nu allemaal verborgen, maar in de toekomende aionen, in de aionen van de aionen, aionen die nog volgen, tijdperken die nog volgen. We leven nu in een boze aion. Daarom is er ook, dit is nog niet zichtbaar, want dit gaat over Gods heerlijkheid. Dat is slechts voor een verborgen gezelschap. Die zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En de wereld, ja, die is bezig met hele andere dingen. Maar in de toekomende aionen, de 1000 jaar en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, om het zo te zeggen. In de aionen van de aionen, de meest heerlijke aionen, die meest heerlijke tijdperken. Daarin gaat God, door Christus Jezus, de opgewekte, zijn heerlijkheid betonen. En, nogmaals, Colossenzen, wanneer hij zal geopenbaard worden, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Want in 1 Thessalonicenzen 4 staat weer dat bij het moment van wat Paulus in Romeinen 8 noemt, de verlossing van ons lichaam, de wegrukking, dan zullen wij hem tegemoet gaan in de lucht en alzo zullen wij altijd samen met hem wezen. Zullen wij delen in zijn positie. Dus dat, ja, daar moet je niet zomaar overheen lezen. En wij zullen dus in de aionen van de aionen delen in zijn positie. Nou, nog even, ik geloof dat ik vers 6 en 7 nog heb. Onder wie ook jullie zijn, geroepenen, hè, onder de natie dus. Hè. Tot gehoorzaamheid van geloof onder alle natie zou dat gepredikt worden, geproclameerd ten behoeve van zijn naam. Onder wie ook jullie zijn, geroepenen van Jezus Christus. Paulus is niet de enige die geroepen was, dat waren die gelovigen in Rome ook en wij ook. Hè. Onder wie ook jullie zijn, geroepenen van Christus Jezus. Aan alle geliefden van God, geroepen heiligen die in Rome zijn. Ja, en dit is dus de adressering. Het is een ecclesia in Rome. En ja, die bestond uit geroepen heiligen. Hey, als je een gelovige bent, ben je geroepen. Maar dat heiligen, dat zeg ik dan nu maar heel kort. Heilig is apart gezet. Maar wij zijn, ja, dat heb ik net gezegd, uiteengezet. Wij zijn apart gezet om te delen in zijn positie. Dus dat betekent dat woordje, dat als je dat woord heilige leest, ja, dan zouden we daarbij bepaald worden. Hoezo apart gezet? Waartoe? Nou, daartoe. Dat is ook Romeinen 8. Om de hele schepping te gaan bevrijden van de slavernij van de vergankelijkheid. Dus deze hele schepping zucht, er wordt daar voorgesteld in Romeinen 8 als een barende vrouw. Een vrouw met barensweeën. Deze hele schepping zucht. En dat heeft te maken met de slavernij van de vergankelijkheid. En daarom zucht deze schepping als een zwangere vrouw, maar deze schepping is in verwachting. In blijde verwachting dus. Dus die weeën, ja, dat is geen pretje op zich. Maar ik heb er niet zo heel veel verstand van, maar het schijnt dat als het kind geboren is en de blijde verwachting is uitgekomen, dat de vrouw die weeën toch, nou ja, ze weet nog wel dat het zwaar was. Maar dat de geboorte, ja, dat maakt alles goed. Toch maar?
Ja.
Ja, durf eens nee te zeggen. Durf eens nee te zeggen. Ja, de eerste is altijd toppen, maar de tweede die lukt meestal wat beter.
Was jij de tweede dan?
Ja, en de derde is, ja, die is er niet bij vandaag, dus ze kunnen ook wel zeggen, dat is meestal ook niet veel meer.
Ja, je bent toch een geliefde van je ouders.
Hè? Ja, en een geliefde van God ook, ja, nog eens. Maar dat is een geroepen heilige, geroepen en apart gezet. En om deze hele schepping te gaan bevrijden van de slavernij van de vergankelijkheid. Daar worden wij toe aangesteld als zonen Gods. Nou, daar... Ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat we het volgende keer eens over Romeinen 8 gaan hebben. Want dat is zo'n geweldig hoofdstuk.
Ga ik niet verder heen doen? Of...
Nu?
Nee, met deze...
Oh ja, dan... Je wil Romeinen bespreken?
Ja, die komen overal op de weg weer.
Ja.
Ik vind het prachtig.
Ja, dat is wel mooi. Ja. Ja. Mm-hmm. Nou ja, misschien ga ik dat doen dan op verzoek. Ja, ik...
Hij moet natuurlijk ook wel weer vrijheid om... Je hoeft niet steeds een ander onderwerp
te ja. Ja. Ik... Ik zal er een nachtje over slapen. Laten we dit nog even afmaken, want dit is het laatste zinsdeel wat ik wil bespreken. Genade zij jullie. Ja, dat had ik eigenlijk moeten aanpassen. Want ooit is mijn oog daarop gevallen bij het bespreken van de Efezebrief. Maar er staat niet genade zijn met jullie als een wens. Genade is met jullie. Genade met jullie staat er. Dus als je dan een woord in wil voegen, dan is het genade is met jullie. Dat heeft Paulus net naar voren gebracht. En ik heb ook dat hij zelf ook was geroepen en afgezonderd in genade. En de genade van God had hem overweldigd toen hij geroepen werd. Maar dat is ons toch ook overkomen. Misschien niet zo spectaculair als bij Paulus. Maar toch, ook wij hebben...
Uit Nederland, hè? Want vroeger zei je, in vroegere eeuwen zei je geen gisteren, gij zijt.
Ja, misschien klopt het in genade zij jullie. Ja. Maar dit is een moderne vertaling, want het is van geschriften gewoon. Ja. Maar ik zou liever zeggen, genade is met jullie. Dan weten we waar we aan toe zijn, toch? Genade zij met jullie kan nog uitgesproken als een wens. Nou, ik hoop dat genade met jullie is. Nee, ja, dat hoef je niet te... Niet de hoop, ook zo'n woord trouwens wat wij verkeerd gebruiken, hoop. Want hoop is een zekere verwachting. Dat is ook Romein 8. We zijn in hopen zalig geworden, zegt de Statenvertaling al, maar in hoop gered. Want onze redding heeft alles te maken met onze toekomstverwachting. Genade is met jullie, daar hou ik het liever bij. En vrede van God, en dat is natuurlijk die Griekse groet, hè? Genade, charis en vrede, shalom in het Hebreeuws. Maar genade en vrede is met God. Vrede, en hoe was het ook weer? Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede met God. Romeinen 5 vers 1. Ja, dit is echt een samenvatting van de brief, deze paar versen. Genade is met jullie en vrede. Van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Nou, over die begrippen... God, heb ik het al over gehad. Hij is onze Vader. Nou ja, daar valt nog veel meer over te zeggen. Dat hij onze Heer is en wij zijn eigendom zijn. Daar hebben we al aan gerefereerd. Ik zie aan de klok dat we echt moeten stoppen. Dus dat ga ik hier doen. En nou ja, wellicht al volgende keer verder. Maar in ieder geval in Romeinen. Dat kan ik wel beloven. Maar waar dat het verzoek is om gewoon de Romeinenbrief te gaan bespreken. Maar nou ja. Moet ik even over nadenken.
Het verzoek van Daniel.
Ik ben wel altijd gevoelig.
Ik heb het al een keer gedaan.
Dat is een beetje een... Ik ben ooit in die Romeinenbrief begonnen. En toen was het op een locatie in Hendrik Ido Ambacht. En toen liep het niet helemaal... toen ben ik daar verder thuis mee gegaan. En op een gegeven moment, door omstandigheden, moest ik daarmee stoppen toen. En toen heb ik Romeinen 1 tot 6 besproken. En ik heb altijd, elke keer als ik in die Romeinenbrief duik, dan denk ik weer, ja, dat is zo jammer, want al die andere hoofdstukken zijn ook zo mooi. Dus ik zou hem nog wel eens willen bespreken. Ja. Dus ik, nou ja. Ik ga het nu niet beloven, maar over een week of een paar dagen weet ik het.
Ja, een soort vage hoop.
Ja, ik geef jullie een vage hoop, ja. Ja. No, ja, dat krijg je al genoeg natuurlijk.
Is dat in het Grieks vage
hoop? Ja, dat weet ik niet. Zoiets bestaat denk ik in de Bijbel ook niet, vage hoop. Dat bestaat echt niet in de Bijbel. Want een hoop is een zekere toekomstverwachting. Dus ik wil afsluiten met die woorden uit de Romeinen 16. En dan zonder die tussenzin. Want juist die tussenzin spreekt van Paulus' roeping, van zijn boodschap. Maar dat andere, die hoofdzin, dat is, de vraag is wat de hoofdzin is, maar die andere zin dan, zeg maar, dat is het gebed wat Paulus heeft. Aan hem, die bij macht is, jullie standvastig te maken. Hij maakt ons standvastig. En hoe dan? Ja, door zijn woord bekend te maken. Het evangelie van God aangaande zijn zoon. Daarin ligt alles besloten. Aan hem die bij macht is jullie standvastig te maken. Aan hem de enige, de wijze God, zij of is, door Christus Jezus, de heerlijkheid tot in de aionen van de aionen. Nou, we weten nu wat dat allemaal inhoudt. Geweldig. Amen. Amen.